Die Hou Creole, de oude Creooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossum. Aflevering 7, de woordenlijsten van Frank Nelson. Deel 1, 8 interessante pagina's. In aflevering 6 heb ik het al gehad over de Maagdeneilandse woordenlijstjes en ik verbaasde me erover dat er zo weinig woordenlijstjes waren, bijvoorbeeld uit de 18e eeuw, van die lijstjes die gebruikt kunnen worden door bezoekers aan de Deense Antillen om snel contact te leggen met de Creoolsprekende bevolking. Nou, in de 20e eeuw is er één bepaalde woordenlijst of is er één bepaalde persoon, want het gaat niet om één lijstje, maar om meer. Eén bepaalde persoon, Frank Nelson, die iets bijzonders heeft gedaan. Het leek heel simpel, maar uiteindelijk zat er een heel verhaal aan vast en ik denk dat ik dit verhaal in 3 afleveringen ga vertellen. Laat ik bij het begin beginnen. En hiermee bedoel ik niet 1936 of zo, maar 1991. Want in dat jaar start er bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam een bijzonder project. In dat jaar gaan Hein van der Voort en ik, onder leiding van Pieter Muisken en Hans den Beste, een gigantische stapel aan Creoolse teksten, afkomstig uit het voormalige Oost-Duitsland, uit het archief van de Evangelische Broedergemeente in Herrenhout, en al die kopietjes van microfilms, die gaan wij omwerken tot een digitaal corpus van een Creooltaal. En het mooie is dat wij niet alleen maar hoeven te typen en niet alleen ervoor hoeven te zorgen dat digitale corpus er netjes uitziet, maar wij krijgen eigenlijk ook de opdracht om onze ogen open te houden en om ook onderzoek te doen met de teksten, met de dingen die we daar ontdekken. En wij besluiten al heel snel om alles in en over deze taal te verzamelen, om zo groot corpus te maken en om uiteindelijk niet de teksten alleen digitaal beschikbaar te maken, maar om er ook een mooie bloemlezing bij te publiceren. En die bloemlezing die is er ook gekomen. 1996 is Die Creooltaal. Ik heb hem hier naast me liggen. Die Creooltaal. 250 Years of Negro Hollands Text uitgekomen bij Amsterdam University Press. Over dat boek zullen we het later ook nog hebben. Want wat wilden wij eigenlijk? Wat wil je in een bloemlezing? Je wil een mooie doorsnee maken van alle teksten die je hebt. Je wil overal fragmentjes van laten zien. En wij waren dan wel met die oudere teksten bezig. Wij wilden ook wat van de nieuwste teksten laten zien. Dus de personen, de onderzoekers die zich met het allernieuwste, het allerjongste Virgin Islands Dutch Creole bezig hielden, dat waren Gilbert Sprow en Robin Sabino. Die hebben ook een bijdrage geleverd, dus van de laatste spreeksters zijn ook teksten opgenomen. De Jocelyn de Jong, ja, die komen we natuurlijk al tegen in de aparte afleveringen over zijn dagboek. En de Jocelyn de Jong maakt een prachtig boek vol verhalen in het Virgin Islands Dutch Creole. Maar de periode tussen het boek van de Jocelyn de Jong, 1926, en het herkennen, het terugvinden van moedertaalsprekers van het Virgin Islands Dutch Creole in de jaren 60 door Gilbert Sprow. Ja, er zit eigenlijk niks op één bron na. En die bron die vonden we in A Bibliography of Pidgin and Creole Languages. En dat is een boek dat uitgegeven is door John Reinecke. En hij wordt een van de hoofdrolspelers in het verhaal dat ik in deze afleveringen ga vertellen. Dit boek komt uit 1975, zeg ik al. En er is een hoofdstuk, 58, en dat heet Negro Hollands, Virgin Islands, Creole Dutch. En daar staat als een van de bronnen, hij geeft heel veel bronnen, over Reinecke's andere boek Marginal Languages ga ik het nog hebben, maar hier in dit boek, in deze bibliografie, staan heel veel bronnen die met het Virgin Islands Dutch Creole te maken hebben. En daar staat in één keer Nelson, Frank G., Words and Short Texts in Negro Hollands, gathered in St. Thomas, June 1936. Nou, prachtig natuurlijk. Een tekst in de periode tussen de Jocelyn de Jong en de nieuwe moedertaalsprekers die Gilbert Sprow in de jaren 60 gaat vinden. Gelukkig een van onze begeleiders, Hans den Beste, die had ooit al actie ondernomen om deze tekst te pakken te krijgen. Hij was waarschijnlijk als voorbereiding op het uitgeven van een aflevering van het bekende Creooltaal tijdschrift Amsterdam Creole Studies, een tijdschrift waarvan ik denk dat het allemaal gescand zou moeten worden en door iedereen openbaar gemaakt zou moeten worden of openbaar beschikbaar gemaakt zou moeten worden. Daarvoor heeft hij waarschijnlijk al allerlei materiaal verzameld. Het ging daar over Papers on Negerhollands, The Dutch Creole of the Virgin Islands, Amsterdam Creole Studies 9. En deze is uiteindelijk onder redactie van Hans den Beste in 1986 verschenen. In dat tijdschrift zijn hoe dan ook al verschillende teksten over Virgin Islands Dutch Creole verschenen. Maar wat deed hij? Op 14 juni 1984... schreef hij een brief en nou, ik heb inmiddels die exemplaren ook allemaal hier. Hij schreef die brief naar de University of Hawaii en dan de library en hij schrijft: Dear Sirs, Reinecke's Bibliography of Pigeons and Creoles mentions the following. Frank G. Nelson, 1936, Words and Short Texts in Negerhollands, gathered in St. Thomas, June 1936. Copy in University of Hawaii Library, John E. Reinecke Correspondence. Would it be possible for you to look this up and make a copy for me? Negerhollands, which is Virgin Islands Dutch Creole, is a language there is little data about since it is practically dead. Whatever I'll owe you, provided you are allowed to make copies from the Reinecke Correspondence, will be paid by means of a check drawn on an American bank or by means of a postal money order, depending on the amount due. Sincerely yours, Hans den Beste. Dus nou, hij stuurt die brief en op 22 juni 1984 komt er een berichtje terug. We are enclosing a copy of the Nelson's title, with our compliments. Interlibrary loan, University of Hawaii, Hamilton Library, in Honolulu, Hawaii. Dus Hans den Beste, die heeft die tekst inmiddels te pakken gekregen. En die tekst die willen we heel graag gebruiken voor die bloemlezing natuurlijk. Nou, als u geritsel hoort, ik ben aan het bladeren hier. Want Hans den Beste, dus op het moment dat wij bezig zijn met de voorbereiding van de bloemlezing, besluit hij om opnieuw een brief te sturen naar de University of Hawaii, Hamilton Library, John E. Reinecke Collection. En hij vraagt dan het volgende. In June 1984, you were so kind to send me a photocopy of Frank G. Nelson, 1936, Words and Texts in Negerhollands, collected in Virgin Islands, June 1936, by and a copy in the John E. Reinecke Correspondence. This copy has been very helpful for the local people working on Virgin Islands Dutch Creole, also known as Negerhollands. Now I would like to approach you with two requests for permission for publication. A. Permission for publication of textual material from the Nelson manuscript in a collection of Negerhollands texts. And our local Negerhollands group, which is Professor Pieter Muisken, Kefas van Rossum, Hein van der Voort and myself, are preparing a publication with the provisional title of 250 Years of Negerhollands, The Rise and Decline of a Dutch-based Creole Language, with text from the 1730s through, hopefully, the 1980s, plus a couple of introductory chapters. We would like to have your permission to publish in this book one or more of the small texts from the last page of the Nelson manuscript. B. Permission for edition of the Nelson manuscript in Amsterdam Creole Studies. I would like to undertake the task to produce a diplomatic edition of the complete Nelson manuscript with appropriate annotations concerning things like transcription, mistakes, uncertain readings, comparison with other sources, etc. This way the Nelson manuscript can be made available for the linguistic community at large. For the time being, this publication, if I can get your permission, is planned for appearing in one of the next issues of Amsterdam Creole Studies, a series published by our department. Please answer at our earliest convenience. If you have got email, you can reach me at En nou, we praten over de oertijd van het internet. Tenminste, het internet was al beschikbaar en e-mailen was ook wel beschikbaar, maar nog niet voor iedereen. Bijvoorbeeld op het Meertens Instituut, waar ik toen net werkzaam was, daar was ik, en ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te vermelden, ik was de tweede met een e-mailadres daar in 1993. Dus het World Wide Web bestond toen nog niet. Maar wat staat er eigenlijk in die 8 pagina's? Want het gaat om 8 pagina's. Nou, in totaal op 7 pagina's vinden we ongeveer 425 Creoolse woorden. Allemaal door elkaar. Nou, soms kun je wel zien van dingen die te maken hebben met voedselbereiding of met dieren. Die staan een beetje bij elkaar, met tellen. Dus er zit wel een bepaalde ordening in. En op de laatste, de 8e bladzijde, daar staan een korte conversatie. Een kerstlied, nou ja, in ieder geval een lied voor een hoogtijdag. En het liedje, kinderversje, de Three Blind Mishi, de Three Blind Mice. En daarna eindigt het met 8 losse zinnetjes. Die teksten zijn anders dan andere. Anders dan bijvoorbeeld de Jocelyn de Jong teksten. Maar als we ze preciezer gaan bekijken, zie je toch heel veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld omdat het werkelijk uitgesproken taal is. Dus het is opgeschreven zoals het uitgesproken is. En later komen we er nog op terug wat voor problemen of uitdagingen daar te vinden zijn. Maar daar om die 8 bladzijden gaat het dus. Die brief die is dus verstuurd op 5 oktober 1993. En wat wel boeiend is, op 18 oktober 1993 komt er een fax binnen. En ja, we praten dus inderdaad over een tijd voor het internet zoals we het nu kennen. En die fax die komt van de University of Hawaii at Manoa. To Mr. J.B. Den Beste, Institute for General Linguistics. En hij is afkomstig van mevrouw Eleanor Au from the University of Hawaii at Manoa Library. En ze schrijft het volgende. Dear Dr. Den Beste, I've just received your request regarding the Frank G. Nelson notes. Since Mr. Nelson is still alive, I'm asking him to grant you the permission for publication, if he so desires. I'm forwarding a copy of your request to him at his home in Hilo, Hawaii. By telephone this morning, he tells me that he's very interested in contacting you, since he may have other information that he has gathered since 1936. Since our copy has been misplaced, I'm happy to hear that you will try to make the Nelson manuscript more readily available. I'm sending my reply to your fax number to expedite communication. Dit is toch wel heel bijzonder als je dit dan krijgt. Wij dachten echt dat Nelson al overleden zou zijn. En hij klinkt eigenlijk wel heel enthousiast over verder contact. We wisten niet wat we hoorden, dus Hans de Beste gaf het meteen aan ons door. Luister, ik heb eindelijk contact. Of ik heb contact met die Nelson van wie we eigenlijk dachten dat hij overleden was. En bovendien, uit deze fax maakten we op dat het oorspronkelijke manuscript verloren is gegaan. Dus wij konden bijdrage leveren. En Hans de Beste, die heeft dus een exemplaar, wel met zijn aantekeningen erin, waarmee we in ieder geval de mensen op Hawaii blij kunnen maken. Volgens mij is het ook zo dat wij een kopietje naar hun hebben gestuurd. Maar dat durf ik even niet te zeggen. Dat kan ik in de brief niet terugvinden. Wat wel heel boeiend is, is dat al op 20 oktober, dus 2 dagen nadat wij de vak, of nadat Hans, ja, ik zeg al wij, omdat ik het echt als een project zag, nadat hij die fax heeft gekregen, verstuurt Frank Nelson zelf een brief aan Hans den Beste. Dr. J.B. den Beste, Institute for General Linguistics, Spuistraat 210, 1012 of 10-1012, VT, Amsterdam, The Netherlands. Miss Eleanor C. Au of the Hamilton Library of the University of Hawaii at Manoa in Honolulu has forwarded your letter of October 5th requesting permission to quote from my 1936 notes on the Negro Hollands of the Virgin Islands, a copy of which you received in 1984. Incidentally, Miss Au informed me over the telephone that this material has since mysteriously disappeared from the Reinecke collection and seemed distressed when I had to inform her that I could not furnish her with another copy. Sure that she would be most grateful if you could send her a photocopy of the photocopy you received 11 years ago. Meanwhile, I'm most happy to grant you, the Institute for General Linguistics, and many others who may be concerned, my full permission to use this material without further notice, let or hindrance, from this time on, in part or in toto, so long as grass is green and rivers run into the sea. I trust this rigmarole covers all copyright laws in the Netherlands, the USA, and in partitus infidelium. Frankly, I am both pleased and surprised that the obviously amateurish notes taken so long ago with no thought of publication should interest anyone after nearly 70 years, but habent fata sua libelli. Perhaps I should explain how I happened to take these notes in the first place, why, if I remember rightly, I referred in them to the vowels having the same value as in Anglo-Saxon, of all things, and why I sent them to John Reinecke. In 1935-36, I took time out from my study towards a doctorate in English at the University of California in Berkeley to take a teaching position in Puerto Rico. Since the Virgin Islands were so close, I decided to visit them before returning to continental United States. That was less than 20 years since the US had bought the islands from Denmark, and I was surprised to discover that everyone except the French-speaking Chachas of St. Thomas spoke some kind of English, ranging from the standard to a thick local dialect, and that Danish had virtually disappeared except as the family language of a few remaining Danish families. The only Danish words that seemed in common use were skal or and bil, Danish for automobile. I knew a little Danish, or rather the old Dano-Norwegian of Holberg and Ibsen, and was curious whether it had been widely used. An elderly gentleman told me that it had always been limited to official business and household use among the Danish residents, and that none of the blacks had ever spoken it except a few house servants who had picked up a smattering, and that there were not many of them. But he did say that in his boyhood, before the turn of the century, a number of very old black people still spoke what he called Creole, by now, he thought, completely extinct. This piqued my curiosity, and I managed to find a few quite old people on St. Thomas and St. Croix. I didn't visit St. John, who said they remembered a little, so I jotted down what I could get out of them. One rather prim old lady said that she had once known a number of songs in Creole, but she wouldn't sing them for me because she was now a good Christian and had to be satisfied with a half Creole, half English version of Three Blind Mice, in which, if I remember rightly, the farmer's wife used to cup off the stead with a gebroite mes. I had no training in linguistics or oral transcription, so I had to improvise. The English consonants seemed to work fairly well, at least to my unsubtle ear, but the English vowels and diphthongs were obviously too ambiguous to use, so I fell back on what I've been drilled into me as the values in Anglo-Saxon when I was wrestling with Beowulf, the poem, not the hero, back in Berkeley. These were, after all, only rough notes for my own personal use. But just before I left St. Croix, I mentioned what I had been doing to the superintendent of schools there, and he remarked that by coincidence he had just received an inquiry about Creole from John Reinecke in New Haven and asked me to answer it. I hastily typed up the material I had collected and mailed it off to him, adding that I would probably be a few days in New England before returning to California and would be glad to stop off in Connecticut to meet him. I did, and found that he was a graduate student at Yale, working on a thesis which became the pioneering study of Hawaiian pidgin. Reinecke suggested that I ought to do something about Virgin Islands Creole, but I had my doctorate to finish first. on the utterly unrelated subject of the story of the Trojan War in medieval Iceland. And when I was done, I had other pressing duties. Meanwhile, I had shown my word list to a couple of fellow students in Berkeley. Even with my limited knowledge of Danish, I noticed that while a few words in Creole were obviously borrowed from Danish, that more of them, while they might be recognizable to a Dane with a little linguistics imagination, seemed to come from some other language closely cognate to Danish in both form and meaning, but with a different sound system. I suspected at first that this language might be Plattdeutsch, which I knew of but didn't know. For two reasons. Many of the Danes in the Virgin Islands in the 18th and 19th century came from Schleswig-Holstein, and the Moravian missionaries who translated the Bible into Creole may have been from Protestant North Germany. But one of my friends, who knew Dutch, suggested it, though he said it looked like very old-fashioned Dutch which had been run through a sausage grinder. With the help of a good English-Dutch dictionary, which we had to work from meaning rather than sound, we were able to identify the original Dutch behind most of the vocabulary. But I had to let the matter rest here. Then, in the fall of 1939, I went to Norway to do some research and got caught by the Nazi invasion the following spring. The Gestapo apparently suspected that I was up for no good and threw me in prison for several months before the American government was able to arrange my release in time for me to return home before the US was forced into the war. I mention this episode only because it ties in with my brief brush with the Negen Hollands of the Virgin Islands. I wasn't physically mistreated in jail and did have reading privilege, but it was limited to whatever the guards happened to pick at random from an apparently miscellaneous collection of light fiction and religious tracts in Norwegian, left over from when the building had been the Oslo police lockup. But one day, one of the less nasty guards told me he had found me a book in English, and I hadn't the heart to tell him that De Twee Neven wasn't when he brought it to me. So in the next 2 weeks, using what I remembered of Virgin Islands Creole as my Rosetta Stone, I worked out the appropriate fates of the good and bad cousin and incidentally learned to read Dutch on an 8 or 9 year old level. Since then, I have advanced to reading, had like in the Haarlemmer Houttuinen, a more interesting, if less edifying, tale. But back to the main subject. By the time the war was over, I had found a steady position, had children, and had retooled to teach more popular subjects than Old Icelandic and Beowulf, with my research interest 19th century Norwegian immigration to the Midwest. It seemed hardly worthwhile taking up Virgin Islands Creole again. Then, in the mid-60s, I accepted an appointment at the newly established University of Hawaii in Hilo, and on a trip to Honolulu met John Reinecke and renewed our acquaintance. Shortly before his death, a decade ago, he attended some sort of linguistic conference in the West Indies and had there met Professor Spriu, spelling, who told him that he had found a few still surviving speakers of Creole on St. John. He asked Reinecke for information about my informants in 36, and I sent it to him, but I've heard nothing from him since. But imagine Creole surviving into the 1980s, when it was almost extinct in the 30s. Well, languages die hard. Didn't someone discover a village in Egypt that still spoke Coptic only a few years ago? Speaking of linguistic survival and Anglo-Saxon, nothing to do with Creole, but an idea of possible interest to historians of the Romance languages, a few years ago I noticed that while Bede, in his Ecclesiastical History, counted Latin among the languages of Britain and said that its use by the church had spread it to monasteries everywhere. King Alfred had used Boekleren in his translation of the passage, a possible distinction between classical, book, Latin, and a variety of vulgar Latin that survived in Britain up until Alfred's time. I claim no copyright to the idea, so if you know of any linguistic historian who might like to follow up the idea, please feel free to give it to him with my best wishes. Hilo is no place for that kind of research. Please excuse my rambling. It's one of the few privileges of old age, along with the right to scorn electronic gadgets and pound out my letters on an old manual machine. I wish you and your colleagues the best of luck in your forthcoming publications, and I'm delighted that my notes of nearly 60 years ago were finally of some apparent use. Sincerely yours, Frank G. Nelson, Professor Emeritus, University of Hawaii, Hilo. Nou, dit was natuurlijk een ontzettende verrassing. Zo'n ontzettend pakkend boek met informatie over, wat hij eigenlijk heeft gedaan op de Maagdeneilanden. Meteen het contact met die Reinecke, in wiens bibliografie we deze tekst ook tegenkwamen. Het maakte de tekst in één keer veel levender voor ons. Hartstikke mooi. Op 27 oktober schrijft Hans den Beste meteen een lange brief terug. En het is meteen spijkers met koppen hoor. Dear Professor Nelson, thank you very much for your letter of October 20th, 1993, which arrived today. We are happy to finally find out who this mysterious Frank G. Nelson is. I must confess that sounds approximately as in Anglo-Saxon always mystified me. The solution turned out to be simple. An Anglicist Germanicist jotted down these field notes. I also thank you for your permission to use the manuscript in part or in total for publication. For the time being, I will keep my copy of the original here because it's full of notes I made which I have to go into my publication. And after that, Miss Aus Library can get a copy of my copy. The historical notes in your letter are quite helpful for the historical sketch of Negerholland studies in our book. Your letter helps us with some background information on the sole piece of fieldwork between J.P.B. de Josselin de Jong in the 1920s and Sprouw, Adams and Sabino in the 1970s and 80s. De Josselin de Jong was an anthropologist who, while being on a joint Danish-Dutch archaeological expedition in the West Indies, also spent some time in the U.S. Virgin Islands in order to collect Dutch Creole stories, lexical material, and the like. His material was published in 1926. After you, we have to wait until Professor Gilbert Sprouw of the Virgin Islands, the one whose name you spelled as Sprieuw, who by accident found the speaker of Negerhollands among his relatives, Mrs. Alice Stevens, or Miss Alice for short, and Adams and Robin Sabino were introduced to her by Gilbert Sprouw himself and to some other speakers in the case of Anne Adams. Miss Alice died in 1987 and she most probably was the last speaker of that language. We are very happy that both Gilbert Sprouw and Robin Sabino will contribute to our book on the basis of their recordings. As for the value of your notes of Negerholland studies, it is not only the fact that we have a small bridge between de Josselin de Jong's many pages and the recordings by Sprouw Komsuis. There's also some new lexical and even cultural data in it. To give you a couple of examples. A. Mark Hale, in his introduction to his manuscript translation of Magen's 18th century Danish grammar of Negerhollands, unfortunately full of mistakes, notes that the cardinal numbers, you quote, are evidence for a vigesimal counting system. Eén skelling is 20, twee skelling is 40, etc. B. Your data corroborates de Josselin de Jong's findings that some words, instead of having the normal S and F for Dutch Z and V, respectively, and make use of the original Z and V, more or less, zee, see, and then the English see, zeel, English sail, wenstu, window. My own interpretation is that these words are later additions from standard Hollandic Dutch into a Creole that itself was based upon Zeelandic Dutch dialect. Such late additions are related to the city life, the sea, education, as is also clear from some other data. C. Sometimes your list yields new words such as gomento, congregation, and orangu, earrings, or new variants. In my edition, I will have to come to grips with possible as well as evident transcription mistakes. Sometimes these transcription mistakes seem to cover new data of the B and C type, which is an extra reason to solve them. To give you one example, often typewritten N stands for a handwritten K, as in neestone, kerchief, which must be neestook or neestuk, in view of what has been reported elsewhere and in view of the etymology Dutch neusdoek. This insight helps us to uncover a new datum in your entry for soursop. On page 1, the normal form is Susaka, which derives from soursaka or suursaka, as it can be found in other Creole languages and which has given rise, through folk etymology, to Dutch zuurzak and English soursop. On page 1, however, we find tisaan. Now I guess this is the Dutch... This is Sizak or Zizak, which means that even in such a case, a standard Dutch word could be taken over, Zuurzak, and could partly substitute for the indigenous form, because A must be derived from Susaka, whose first A most probably was stressed and therefore a little longer. Corroborating evidence is our second entry for soursop on page 3, Susaka, which is nearly the normal form, but for the standard Dutch Z. I could quote more cases, but I better leave it at this. But before you think this letter is therefore ending with a little venenum in cauda, I would like to make some remarks on the closing paragraph of your letter. I must say I'm surprised at your mention of a Coptic-speaking village in Egypt. I didn't know that. I'll try to get more information. And as for Latin in Britain, there certainly was a variety of vulgar Latin spoken in Britain in Arthurian times, and maybe later. Do you know that British monks in the early days were rebuked for always pronouncing the C as K, which is also in front of E and I? Apparently, their early medieval critics didn't know that these monks were preserving the classical Latin value of C. Bede's work may contain other surprises for us. In his list of northern German tribes related to the Anglo-Saxons, he mentions the Huni or Hunni. He does not have to be confused about the Huns, though. Hunni can be a German name for another nation than the Asiatic Huns, which is evident from the use of Hun as a compounding element in Germanic names, young bear. And according to some, Hunas was the Nordic name for the Saxons of northern Germany. This could support Heinz Ritter Schaumburg's interpretation of the Thidrex saga, die Nibelungen zogen nordwärts, and other books, which may Germanicists are not fond of. Time to close this letter. Again, thank you very much, and I hope that my reply letter contains something interesting for you too. Yours sincerely, Hans den Besten. By the way, I'm not a historical linguist. I happen to be a syntactician who once in a while is doing some work in Creole studies. En dit is dus de brief die Hans den Besten op 27 oktober 1993 stuurt. Het is wel duidelijk dat hij meteen ter zake wil komen over de inhoud van de acht blaadjes die we kennen als de woordenlijst van Frank Nelson. En ik heb een exemplaar daarvan en inderdaad, het staat vol met allerlei aantekeningen en daar zal ik later op terugkomen. Nelson noemt in zijn brief zijn contact met John Reinecke. En je ziet ook dat Reinecke in zijn boek Marginal Languages uit 1937 een paar keer verwijst naar Nelson. Dus hij zegt bijvoorbeeld, even today the Creole linguistics community is not quite extinct. Nelson, in 1936, secured from two or three old people on St. Thomas a considerable vocabulary and two short texts. Dus dat is al een mooie verwijzing naar Nelson. En later zegt hij ook, Mr. Nelson was on St. Thomas in June 1936. In August, he had conversation with the present writer and lent him his notes, which include a vocabulary, several sentences, a translation of Three Blind Mice, and a song sung by carousers on Christmas Eve. Dus hij bedankt Nelson voor zijn werk. En er is een verwijzing dat Frank Nelson op dat moment in St. Joseph, Missouri woont. 8 interessante pagina's dus. En Hans den Bessen staat al in de startblokken om allerlei taalkundig commentaar eraan toe te voegen voor zijn eigen publicatie in Amsterdam Creole Studies, maar ook voor de bloemlezing Die Creooltaal. Maar op het moment dat Hans den Bessen de brief heeft gestuurd, is Nelson ook alweer bezig met een brief. Op 23 oktober 1993 schrijft hij namelijk: Dear Dr. den Bessen, I feel like the newspaper reporter in old-time films who yelled, stop the press, at a crucial moment, but I hope that this letter doesn't upset you and your colleagues' work on Virgin Islands Creole unduly or delay publication. The situation is this. En hij blijkt nog meer informatie te hebben. En laat ik met deze cliffhanger deze aflevering ook afsluiten. En in aflevering 2 van Nelsons woordenlijsten gaan we verder met wat er dan gebeurt. Dit was het eerste deel en ik hoop dat u het leuk vond. Binnenkort komt het tweede deel en dan gaan we verder met wat er voor de rest in de brief staat van 23 oktober 1993. En welk materiaal Frank Nelson dan aan ons kan aanbieden. Heeft u misschien vragen, opmerkingen, tips voor mij? Stelt u die dan alstublieft via www.diecreooltaal.com. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende aflevering. De muziek is van Fedor van Rossum. Hartelijk bedankt.